De vorige keer hebben wij nogal wat schriftplaatsen aangehaald waarin gesproken wordt over de Satan, bijgenaamd de duivel en nog zowat van die titels, waarin hij beschreven wordt, beschouwd wordt, daadwerkelijk als iemand, als een persoon. Als iemand die denkt en doet en vooral dus spreekt. Ook mensen die denken en doen, spreken vooral. En ook God die denkt en doet, spreekt in de eerste plaats. Maar we hebben van doen met iemand weliswaar die spreekt, maar die bepaald niet uit is op de waarheid. Dit zijn is bedoeld als inleidende woorden vandaag, maar terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, waarheid. Wat is waarheid? Krijg je ogenblikkelijk te horen. Dat wil zeggen, in politieke kring, met dank aan Pilatus voor deze woorden, wat is waarheid? Maar waarheid, dat is een omstreden begrip in elke cultuur. Ik heb altijd moeite met het woord cultuur, maar toch maar. Het is een omstreden begrip in elke cultuur, want een cultuur, dat is een samenleving, zullen we maar zeggen, en een ontwikkelde samenleving of zoiets, en een cultuur bestaat altijd uit een breiwerkje. Dat wil zeggen, een mozaïekje, dat is misschien ook wel aardig om het te onttrekken aan het idee dat vrouwen het gemaakt hebben. Maar het is in ieder geval iets wat kunstig in elkaar gestoken is en gemaakt wordt tot een geheel. Maar het waarheidsgehalte heeft daar per definitie onder te lijden. Ik weet het zeker, want ook als wij de Bijbel lezen, bestuderen met een zwaar woord, dan lopen wij altijd op tegen bepaalde traditionele opvattingen die we dan ineens toch niet kunnen plaatsen in de Bijbel. Maar wat er gebeurd is, is dit. Men begrijpt bepaalde Bijbelse dingen, bepaalde Bijbelse zaken niet. En wat er dan gebeurt is dat er getheoretiseerd gaat worden. Men leunt achterover in de stoel, steekt een pijp op, doet het licht uit of de ogen dicht en denkt een poosje na. Roept na verloop van tijd Eureka. Dat is een klassieke traditie om dat dan te roepen. Ik heb het gevonden, betekent dat. En dan heeft men een theorie ontwikkeld waarop men dan bovendien ook kan promoveren. Zo zijn we ook gekomen aan een theorie van een drie-eenigheid, wat een vreemd ding is binnen een religie die geacht wordt monotheïstisch te zijn. Vandaar dat men er altijd problemen over heeft of maakt. En de laatste. Het laatste probleem wat ik erover gehoord heb, was dat iemand zei, daar begrijp ik niks van. En hij vervoegde zich bij de islam. Dat rijmt op zijn voornaam, Joram. Maar, Nee, ik ken die man. Hij kwam wel eens vroeger over de vloer. Maar het is lang geleden, moet ik eerlijk toegeven. Maar dat maar terzijde. Maar men loopt tegen bepaalde opvattingen op en die zijn ontstaan doordat men bepaalde Bijbelse zaken niet begreep. Zo heeft men iets ontwikkeld en als wij nu in de buurt daarvan komen, in de Bijbel zou ik maar zeggen, dan lopen we meteen weer tegen zo'n theorie op en die moeten we dan eerst weer aan de kant zien te schuiven. Dat valt niet mee. Zo kom je in de Hof terecht. Wij kwamen trouwens in de Hof terecht. U weet wel, die van Eden. Op de tweede bladzijde van je Bijbel. En daar staat dan die boom der kennis des goeds en des kwaads. En de vraag was, wat doet die boom daar? En dan komt er een heel ingewikkeld verhaal over een proefgebod. Maar wij, toch? Of, dat kent u toch wel, of niet? Kent iedereen. Toen zette God daar zo'n boom neer om te kijken of de mensen van eten zouden. Niet dat het veel uitmaakt of je ervan eet of niet, maar het was maar voor de aardigheid. Om te checken of men voor een proef, een test. En dan vragen wij ogenblikkelijk, wist God van tevoren dan niet dat de mens daarvan eten zou? Kent hij zijn eigen product zo weinig? Dat moet nog in de planning gezeten hebben of niet. Maar goed. Dus het verhaal over het proefgebod wordt steeds langer. En je ontkomt het dan niet meer aan. Iedereen denkt dat het... Zelfs stokongelovigen kennen het verhaal. Want die lezen ook wat in de Bijbel. Dat moet voor hun cultuur. En dan lezen ze wat. Komen ze ook over bladzijde 2. Zover komen ze nog wel 3 desnoods. En dan hebben ze het wel ongeveer gehad. En dan leren ze over hoe dat zit met het proefgebod. Kan je trouwens zo googlen, daar struikel je vanzelf over. Een proefgebod. En dan denk je, oh, zit dat zo? Een vreemde God hebben die christenen. Maar ja, zo zit het dus niet. En hoe het wel zit, ja, daar hebben we het dus over. Over dat God weliswaar hemel en aarde geschapen heeft, maar niet in 7 dagen. Ik blijf dat hardnekkig roepen, omdat je op internet kunt lezen dat ik dat ergens gezegd heb. En dat natuurlijk iedereen weet dat het wel zo is dat God wel degelijk in 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft. Dat Abdenhanen van zijn Bijbel niet leest. Ik vind het wel grappig, zulke dingen. Staat nergens. In 7 God schiep de hemelen en de aarde, en over die 7 dagen staat dat hij er 7 dagen aan gewerkt heeft, dat dit gedaan heeft in 7 dagen, of wat het maar was, of 6 dan, en in de 7e rustte hij. Maar het werkwoord scheppen, in dat verband kom je niet tegen. Weliswaar het scheppen van de mens, dat dan weer wel, maar niet als toegepast op die 7 dagen. Dat is een goede reden voor, zo was het ook niet. Want hoe je dat ook keert of wendt, en dan kom ik gewoon weer bij mijn onderwerp terug. Je komt terecht bij de duivel, die figuur, die... onze broeder heeft het altijd over dat we de Heer beter leren kennen. En ik was onderweg hier naartoe, toen dacht ik, hij zal het wel weer zeggen. En dan komt er mij naar boven, of de duivel. Beter leren kennen. Maar, ja, hoe zouden we die kennen als het ook niet in de Bijbel stond? Excuus, broeder.
Ja, ik snap hem wel.
Maar, ik hoop het. Ja. Maar de enige manier om hem te leren kennen is inderdaad uit de Bijbel. En daarna herkennen wij hem ook. Of dat lollig is. Nee, dat is het niet. Maar je komt hem tegen. En we komen hem tegen, met name in, laat ik daar nou nu maar meteen naartoe gaan, in Johannes hoofdstuk 8. Oude Testament hebben we het ook nog over. Ik heb geen haast. Maar de vraag blijft natuurlijk, waar komt die figuur vandaan? Want het is wel een tamelijk grappig verhaal. U merkt, ik neem zoveel mogelijk afstand om er zo makkelijk over te kunnen spreken. Het is wel een grappig verhaal over die mens in die hof. En dan eet hij van die boom. Weet u toch nog dat het peren waren? Hè? Dat heb ik u verteld, hè? Dat heeft iemand mij uitgelegd. Dat peren waren gebakken. En daar zitten we nu nog mee, dus. Hè. Maar die, ik weet niet meer waar. Ik dacht dat die van Urk kwam. Iemand me dat uitlegde. Maar. Was jij dan? Of van je zus? Nou ja. Ja, die oude kerel. Ik vind hem geweldig. Dat kan je tenminste onthouden, zulke dingen. Maar we zitten nu nog met de gebakken peren. Maar doe maar. En dan ineens, dan, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd. Maar dan ineens, dan ze eet van die. Of hij. Maar goed, zij dus, meervoud, beiden eten van de verboden vrucht. En dan begint ineens de leeuw lammetjes te eten. En dan begint de adder het kind te deren. Vrij naar Johannes de Heer. deze. En dan... Je weet nog waar ik het over heb, toch? En toen kwam er ineens allerlei onkruid uit de grond. Want het schijnt iedereen te weten dat alle ellende in de wereld, in de natuur bedoel ik, dat die ontstond op het moment dat de mens at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dan roep ik heel hard, maar waar staat dat dan in de Bijbel? En het antwoord is nergens. Dat staat niet in de Bijbel. Gek genoeg, bestaat wel zo'n soort verhaal. En dat komt bij, ik moet even nadenken, valt niet mee hoor, nadenken op zondagmiddag. Dat komt bij Hesiodus komt dat vandaan. Hesiodus is de oudste Griekse dichter die wij kennen. Dat is nog van een eeuwtje of 2, 3 zelfs geloof ik nog voor Homerus, als het goed is. Hesiodus. Die heeft het over de... Heel lang geleden, toen er ook een mens leefde op, of wat er maar voor door moet gaan, mensen op aarde leven, en in een toestand van betrekkelijke gelukzaligheid. Ik meen dat hij ook nog zegt dat die mensen weliswaar bij gelegenheid overleden, maar dat deden ze gewoon netjes in hun slaap. Want door ziekte werden ze niet geplaagd. Enzovoorts. Dat ze brachten hun leven door in volstrekt gelukkige omstandigheden enzovoorts. En dat is, die wereld is radicaal veranderd toen Zeus, want het is Grieks, toen Zeus in opstand kwam tegen Kronos en hem inderdaad verdrong. Toen Zeus dus de wereld overnam. En toen veranderde er van alles in de wereld. Daar heb ik het later met u ooit nog over. In een andere context, dat is nu even niet. We proberen me nu bezig te houden met de duivel als zodanig. Maar het idee van dat de wereld veranderde, ja, dat is de zondeval. Maar dat is niet van Adam of later. En dit hamer ik er natuurlijk in. Ik kan er ook niks aan doen. De zonde vindt niet zijn oorsprong bij Adam. Want voor Adam was er al een slang en er was onkruid. Anders had hij die hof niet hoeven hebben en bouwen en bewaren enzovoorts. Dus er was met die wereld al van alles mis. En Adam was gemaakt uit een gevallen wereld. Dat is het hele verhaal. De vraag is alleen echter hoe dat dan zit. Dat is ook eigenlijk de kern van het onderwerp dat we deze reeks hebben. Hoe dat dan zit met de oorsprong van de zonde. Want die ligt niet bij Adam, maar die ligt verder terug. Voor zover wij weten bij Satan. Die is de leugenaar van de beginnen. Ik heb het inmiddels voor me liggen. Nou, niet helemaal zo wel. Ik heb het inmiddels voor me liggen. In Johannes 8, en die is in de waarheid niet staande gebleven, enzovoort. En de vraag is dan alleen nog, wanneer was dat dan? Nou moet ik eerlijk zeggen, dat het mij in al die jaren ontschoten is, dat stel ik nu vast dus, dat het me al die jaren ontschoten is om eens na te zoeken wat dan bijvoorbeeld het Rooms-Katholieke standpunt is omtrent de oorsprong, dan wel de val van Satan. Wanneer moet dat dan gebeurd zijn? En ik had niet meteen willen zeggen wat dan de Calvinistische opvatting is omtrent de val van Satan, maar dat is het logische vervolg daarop natuurlijk. Ik weet het niet. Na de schepping van Adam? Voor de schepping van Adam? Wat was het dan? Was de slang ouder dan Adam of was Adam ouder dan de slang? Weet u dat? Ik weet het niet. Was het dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 of de paar weken die daar nog op volgen? Oké, maanden. Want er was nog geen kind geboren, dus het kan niet lang geweest zijn. Heb u die nog? Wanneer was dan de val van Satan? En hoe dramatisch was dat dan? Waar was hij dan mee bezig? Dat leidde tot één val. Val van wat? Ik zou het niet weten. Ja, ik weet het wel. Nauwkeuriger. Het was voor de zeven dagen. Het was nadat God hemel en aarde geschapen had. Uiteraard. Dat is bijna onbedoeld om het te zeggen. Maar het is voordat God uit een gevallen wereld, die overigens onder water stond. Hoe diep kun je vallen, denk ik wel eens. Maar het is uit een gevallen wereld dat God deze niet schiep, maar maakte. Dat wil zeggen, herstelde. Nadat hemel en aarde, want zo staat het in de Bijbel. In ieder geval de aarde, maar nadat de hemel en aarde vergaan waren door water enzovoorts, kwam deze wereld pas. Met andere woorden, de val van Satan moet daarvoor geweest zijn in die oude wereld. Oerwereld, oerschepping noemen we het ook wel eens, maar dat is gewoon de oorspronkelijke wereld. Ik ga daar verder over. Het bestaan daarvan ga ik het nou niet verder hebben. Dat heb ik de eerste keer gedaan in de eerste lezing. En u ook een heleboel namen genoemd van in de tijd toch redelijk vooraanstaande Nederlanders die volstrekt hetzelfde leerden en dachten en predikten enzovoorts. Dus dat ga ik nou niet doen. Dat is algemeen bekend. We zijn het alleen binnen één generatie allemaal kwijtgeraakt, kennelijk. Maar toen maar weer. Het is de val van die oude wereld. De vraag is vervolgens, wat was daar dan aan de hand? En precies weten we dat uiteraard niet. Soms denk ik dat het maar goed is ook. Maar dat er sprake is van zo'n wereld die op een of andere wijze gestruikeld is, gevallen is, dat is een duidelijke zaak. En dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij één engel. Een overdekkende cherub, de uitdrukking is uit Ezekiel 28, waar we ook ooit nog eens naartoe gaan trouwens. Dat daar de verantwoordelijkheid ligt, dat lijkt me duidelijk. Dat is de val van, en dat was niet toen hij naar beneden donderde. Het was toen hij omhoog klom en zei, ik stel mij boven God, de strijd om de macht. Dat is Jesaja 14. Waar we dus binnen afzienbare tijd ook terechtkomen. Omdat deze beide hoofdstukken, Ezekiel 28 en Jesaja 14, toch onmiskenbaar, wat mij betreft, toch onmiskenbaar een beschrijving geven van de oorspronkelijke positie van degene die wij sindsdien kennen als de Satan. Oh shit, die heb ik hier ook uitgelegd, dus dat ga ik nu ook niet verder doen. Komt vanzelf ooit wel weer voorbij. Maar dat is lang geleden. Maar kijk, als het moet dan ook nog zo zijn bovendien, dat toen dat gebeurde in die oude wereld, dat die wereld dan toch ook redelijk bewoond geweest moet zijn. Anders betekent dit ook niks. Waar wilde Satan dan de macht over hebben als er verder niks was? Hebben jullie dat? Over een bewoonde wereld. Uiteraard. Ja, bewoond door mensen, maar ja, daarna moet je definiëren wat je wil verstaan onder het woord mens. En daar waag ik me helemaal niet aan. De klassieke Bijbelse opvatting daarover is, als het eruit ziet als een mens, dan is het een mens. Anthropos, dat is wat eruit ziet als een mens en daarom is het een mens. En meer kan ik er ook niet over zeggen. Alleen, we hebben het dan niet over Adamieten, uiteraard. Adamieten zijn mensen die van Adam afstammen. En er zijn geen anderen, hoewel volgens sommigen wel, maar ja. Men verzint zoveel, denk ik wel eens. Maar ik zeg dat maar voor alle met alle duidelijkheid, dat hij geen verkeerde conclusies trekt. Uit mijn woorden, er zijn mensen met Alleen maar mensen die van Adam afstammen. Daarom de naam Adam wordt gebruikt, ook ter aanduiding van de mensheid, het mensdom voor alle mensen, of wat je maar wil. Dat is niet de betekenis van het woord, maar het kan ervoor gebruikt worden omdat er geen anderen zijn. Maar die waren er wel. Daar hebben we het ook nog over. Maar ik denk ook niet vandaag. Nou ja, misschien. Want de sporen daarvan zijn er wel tot vandaag. Levend en wel, moet ik u zeggen. Maar dat ook maar even terzijde. Want ik wil u meenemen naar Johannes 8, waar wij inderdaad vinden de duivel als iemand. Dat wil zeggen, als een denkend, redenerend, sprekend wezen. Als één persoon. Want daar hadden we het de vorige keer over, toen ik u een hele reeks van schriftplaatsen gegeven heb. Deze heb ik overgeslagen, dacht ik. Johannes 8. Maar dat is omdat we hier wat uitgebreider terecht moeten. Want in Johannes 8... komen wij terecht in het gedeelte vanaf vers 30. Ik neem een ruime draad op, heet dat. Johannes 8 vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Staat er. En dat gaat over de voorgaande woorden, uiteraard over het licht der wereld enzovoort, met als algemene strekking dat het woord van God als zodanig vervuld wordt via de Heer Jezus, die beschouwd wordt als de Zoon, dat wil zeggen die van God, maar ook als de Zoon des mensen. Die termen staan er ook allemaal. Het zijn dus woorden die rechtstreeks verband houden met de zogenaamde leer van de drie-eenigheid. En dat is al redelijk problematisch. Maar ik heb u dat wel eens uitgelegd. Er valt eigenlijk niks aan uit te leggen. Maar ik heb u dat wel eens verteld hoe dat zit. God is de onkenbare, de onzienlijke God. De Ensof in het Jodendom. God is abstract. God is, is niet te beschrijven. Maar voor zover God zich vertoont, zich manifesteert, spreekt, verschijnt of wat dan ook maar, zich voorstelt of over zichzelf spreekt, verschijnt daar letterlijk, dan wel overdrachtelijk, allebei, verschijnt daar de gedaante van Jehovah. En die ziet er nogal erg uit als een menselijke gedaante. Met allerlei attributen eromheen. Van boven zijn hoofd en aan zijn voeten en om hem heen en wat het maar was. Maar het is Jehovah. Die kennen wij in ons Nieuw Testamentisch jargon als de Zoon. De veruiterlijking namelijk van God. Degene die het beeld, uitgedrukt het beeld is van Gods zelfstandigheid, die het beeld Gods is, of het afschijnsel, uitstraling van God die licht is, van Gods heerlijkheid, dat is niks moeilijks aan. Iemand vroeg mij eeuwen geleden, hoe moet ik mij God voorstellen? Nee, het is serieus, ik weet nog waar. Het was in Bolsward, hoe die dame heette, weet ik niet meer. Maar die wilde een bij de hand de vraag stellen en vroeg mij, hoe moet ik mij God voorstellen? Toen moest ik even nadenken. Want ik zei u al, het is eeuwen geleden. En ergens in de 70er jaren. Ja, nee, van de vorige eeuw, ja. Langer terug niet, nee. Maar dan moest ik even nadenken, hoe moet ik mij God voorstellen? Als de gedaante van Jezus van Nazareth. Dat is het. Maar zo stellen wij ons niet God voor, zo stelt God zich voor. Heb je dat nog? Als die verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. In ieder geval is het zo sinds de opstanding van de Heer Jezus. Sindsdien draagt hij de titel, maar ook de functie dus van Jehovah, de Heere. En daarna wijs ik erop, voor de studenten onder u, dat de Heer Jezus als Heere wordt aangeduid, niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, Maar pas daarna, dat wil zeggen na zijn opstanding in de loop van handelingen. En terecht. Zo werkt dat. Jehovah, de Heere Jezus Christus, God heeft hem tot Heere en Christus gesteld. En in het Oude Testament was het niet Jezus, maar wel Jehovah die daar verscheen. En dat is het dan. En wij noemen dat, de Bijbel noemt dat Vader en Zoon. Vader als de onzienlijke Godheid die in de brief van Timotheus vertoond wordt door de Heer Jezus Christus en die dat te zijner tijd alsnog zal doen. Zal vertonen de onzienlijke God, staat er dan. Maar moeilijker is dat niet. En hier spreekt de Heer Jezus over zichzelf als over een zoon die van zijn vader geleerd heeft en de woorden van de vader spreekt en de daden van de vader doet en alles. Precies zo is dat. En terwijl hij die dingen sprak, staat er, geloofden velen in hem. Dat wil zeggen, stelden hun vertrouwen in zijn woorden en daarmee in hem, want de woorden hadden op hem betrekking. En toen, en daar begint dus eigenlijk inderdaad een nieuwe pericoop, om zo te zeggen. Toen zei de Heer tot de Joden die in hem geloofden, vers 31 van Johannes 8. Hij zei het niet maar in het algemeen. Hij zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft. Dat wil zeggen, dit geloof je nou, maar hou dat vast. Begrijp je me goed? Je moet niet zeggen, ja, maar als ze geloven, zijn ze toch wedergeboren en dan kunnen ze toch niet meer verloren gaan of iets dergelijks. Ik moet u zeggen, ze werden niet wedergeboren, dat kon nog niet, dat kan pas sinds de opstanding van Christus. Dus ze kunnen wel geloven, maar ze kunnen het geloof ook kwijtraken. Moeilijker is het niet. Maar de Heer zei, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid. Er staat waarlijk, maar eigenlijk is het naar waarheid, dat wil zeggen, er staat een zelfstandig naamwoord, het is sterker. Zo zijt gij naar waarheid, mijn volgelingen, discipelen, leerlingen, hoe je dat maar vertaalt. En dan neem ik hem weer op, indien gij lieden in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult in de toekomst de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Die volgorde, die drie dingen, die volgorde, die bestaat uiteraard nog steeds. Zo werkt het. Namelijk, je leert wat, je blijft daarbij en leert wat je geleerd hebt ook nog begrijpen. En het resultaat van het begrip van wat je geleerd hebt, het inzicht erin is, dat het je vrij maakt. Dan, en in een zucht van verlichting, heb je daar lachen, niet langer problemen mee. Je weet nu wat het is, je weet hoe het werkt, je hebt de dingen onder controle enzovoorts. Daar kan je geen verrassing meer overkomen, je weet het nu, dat is het. Dit is de volgorde, dan begrijp je me goed. Ik heb het, terwijl ik dat zeg, heb ik het niet over wat hier in de Bijbel staat. Ook niet over wat er nog meer in de Bijbel staat. Ik heb het gewoon over dat je naar school moet als je klein bent, als je nog een kind bent. En wat er dan gebeurt. Dan moesten wij eerst de waarheid leren. Bijvoorbeeld, 2 keer 7 is 14, 3 keer 7 is 21, 4 keer 7 is 28, 5 keer 7 is 35, 6 keer 7 is 42, moet je gewoon uit je kop leren, uit je bottenkop. En die vragen waarom is dat zo, daar heb je geen idee van waarom het zo is. Dat hoeft ook niet, je moet het gewoon uit je hoofd leren en het weten en aanvaarden. En waarom is het zo? Omdat de juffrouw het zegt. Nou, of het de juffrouw was, weet ik niet, juffrouw van de straat. Hè? Maar dat zou wel kunnen, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Wie het was. Waarom is dat zo? Punt 1, omdat ik het zeg. Punt 2, het staat in handboek soldaat. Punt 3, waarom zou het niet zo wezen? Dat was, zijn de drie antwoorden op die vraag die wij leerden in militaire dienst. Dat is nut van de militaire dienst. Dan leer je te plaatsen onder het gezag. Dat is het eerste wat ik als militair ook trouwens hoorde. Vanaf nu staat u onder de krijgstucht. Dat is ook de laatste keer dat er u gezegd werd trouwens. Heb ik dat nog? En daarom moesten we leren waarom is het zo. Omdat ik het zeg. Omdat er staat in handboek soldaat. Hadden we geen idee van, maar daar stond het dan in zogenaamd. En waarom zou het niet zo wezen? Ik bedoel, je werd niet geacht er verder iets van te begrijpen. Dat was niet nodig. Later begreep je er wel wat van. Maar dat was het punt niet. Je moet het eerst op gezag. Je weet nog wat gezag is? Dat is dat ding wat we vroeger hebben afgeschaft. Ja, dat ding. Gezag, autoriteit. Iemand zegt het en daar heb je het maar mee te doen. En God zegt ons wat en daar heb je het maar mee te doen. Maar ik zweer het u, het was bij mij op de lagere school ook zo. Hoor. Dan zei de juffrouw of de meester wat en dan was dat zo. Je had het maar te leren. En of je het begreep. Ja, ik had er moeite genoeg mee dat ik het niet begreep, maar daar hoefde je geen vragen over te stellen, want dat was het punt niet. Ja, soms wel, maar in het algemeen niet. Je moest het eerst op gezag aannemen. En zo begint het met alle kinderen. Als het goed is, tenminste voor zover ze opgevoed worden. Nou weet ik nooit zeker of dat op Urk gebeurt of niet, maar... En daarbuiten weet ik het trouwens net zo min hoor. Dat bedoel ik, het is niet discriminerend of zo. Maar in principe, kind begrijpt er toch ook niks van. Maar het moet ook met de fikken ergens vanaf blijven. Hier mag het niet aankomen, enzovoorts. Heb je dat nog? En waarom niet? Ja, dat kan je niet eens uitleggen, want dan begrijpen ze toch niet. Maar ze kunnen wel leren dat het verboden is. Echt wel. En andersom ook. Dat iets moet. En waarom? Doe maar. En zo begint het met de mens dat je luistert naar het woord, de waarheid namelijk. En als je daarbij blijft, als je dat onthoudt, zul je ooit, want dat is het vervolg op de ingezette weg, dan zul je ooit de waarheid verstaan. Dat komt pas later. Nee, het is niet andersom. Het spijt mij soms wel, maar het is niet andersom. Daarom, hoeveel je van Bijbelse waarheid ook verklaart aan iemand anders, denk maar niet dat het iets bijdraagt aan zo iemand zijn bekering, of hij tot geloof komt of niet. Dat is het punt niet. Dat is wat anders. Het begint eerst met geloof. Dat kan gebaseerd zijn op veronderstelde betrouwbaarheid. En waar het gaat over de Heer, kan gebaseerd zijn op het idee van God is betrouwbaar en daar vertrouw ik dan maar op. Dat is het dan. Maar daarna pas komt het begrijpen van de waarheid. Als je niet eerst tot geloof komt en bewust tegen de Heer zegt, Heer, hier ben ik. Ik geloof, kom in ongeloof te hulp, of hoe dat allemaal maar heten mag. Als je dat niet eerst doet, zul je van de Bijbel nooit ook maar iets begrijpen. Dat is namelijk ook niet de bedoeling. Het is ook niet in overeenstemming met de wil van God. Die houdt het dan verborgen. Als je niet van plan bent je aan de waarheid te onderwerpen eerst, dan hoef je de waarheid ook niet te verstaan. Heb je dat? En je raakt hem vanzelf wel kwijt. Dat is hoe het in de praktijk gaat namelijk. Maar de Heer zegt hij tot degene die in hem geloven, dat is een goed begin, indien gij daarbij blijft, zo zult gij, zijt gij, naar waarheid mijn discipelen, en zult de waarheid, want er is verband tussen waarlijk en waarheid, dan zult gij de waarheid verstaan, dat wil zeggen begrijpen, en vervolgens zal de waarheid u vrijmaken. Dat was het verkeerde woord. Nee, het is het goede woord, maar dat was tegen het zere been, want ze waren wel bij de hand hoor. Ze begrepen meteen dat de Heer zei, jullie zijn slaven. Want als je dat niet bent, hoef je ook niet vrijgemaakt te worden, toch? En de Heer zegt, nou, je bent op de goede weg, als zo doorgaat, zul je ooit nog een keer vrij worden. Whenever. En toen werden ze boos. En dat gebeurt tot vandaag nog steeds hoor. Als je zulke dingen zegt, worden ze boos. Hoezo moeten wij vrij worden? Vandaar dat ze het soms zelfs op een kerkgebouw zetten. Hè? Wij zijn vrijgemaakt. En in namen van heel wat kerkgenootschappen komt het woord vrij voor. Dat weet u toch ook met de vrije evangelische en de vrije baptisten en wat je maar hebt allemaal. Hè? De vrije enzovoorts. Nou, vrij waarvan? Soms denk ik, als je dat erop moet zetten, als je zo'n sticker erop moet plakken, is de kans, lijkt mij toch vrij groot, dat het niet zo is. Want waarom moet je het dan zo hard roepen? Maar waarschijnlijk zit ik er nu naast, laat ik het daar maar op houden. Dat weet ik dan ook niet. Maar toen maar. Maar de Heer zegt, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Wij leren elders, en ik neem aan dat u dat weet, dus ik ga er vrij vlot overheen. Wij leren uit de Bijbel dat wij als gelovigen verlost zijn geworden, want wij moesten verlost worden. En verlossen of verlossing impliceert vrijmaking, eigenlijk vrijkoping, want dat is eigenlijk wat het is, verlossing. Dat wil zeggen, men is vrij gekocht, maar daarmee natuurlijk vrijgemaakt. Zilver in de Bijbel is altijd een beeld van verlossing, omdat zilver geld is. Argent, argento, dat is, zilver is geld. En zilver staat dus voor de losprijs die betaald is om ons vrij te kopen. Vandaar dat over de Heer Jezus gezegd wordt dat de Heer niet alleen de losser is, de verlosser maken wij ervan, de losser is, maar dat hij ook inderdaad een losprijs betaald heeft. Een rantsoen heet dat bij gelegenheid. Maar vooruit. Men zou vrijgemaakt moeten worden, maar en u leert uit de Bijbel dat wij verlost zijn geworden. Nee, dit zijn omstreden onderwerpen omdat het Bijbelse waarheid is. Er is geen andere reden voor. Het is Bijbelse waarheid, dus is het omstreden. Maar wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Niet van de werking van de zonde of macht van de zonde, maar van de heerschappij van de zonde. We hebben een alternatief namelijk. En daarom heerst de zonde niet meer over ons. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Wij zijn verlost van de heerschappij van de dood. Om de eenvoudige reden dat wij met Christus geacht worden te zijn opgestaan. Wij zijn met Christus opgestaan. Hij is toch voor ons gestorven en wij zijn toch met hem gestorven. En we zijn toch met hem begraven. Romeinen 6. En we zijn toch met hem opgestaan. Nog steeds Romeinen 6, maar bijvoorbeeld ook Efeze 2. 1 Petrus 1, vooruit. We zijn met hem opgestaan. En we zelfs met hem gezet in de hemel. En dat betekent, en dat staat ergens in het Johannes-evangelie, dat mochten wij wellicht dan lichamelijk, nou vlees, sterven, dan nog zullen wij de dood niet zien. Dat wil zeggen, wij zullen daarna niet, letterlijk of overdrachtelijk, onze ogen opslaan in het dodenrijk, zoals beschreven in Jesaja 14, waarvan ik zei, daar komen we in onze reeks nog uitgebreider op terecht. Maar in tegendeel. En als ze hier dicht gaan en ze gaan in het dodenrijk niet open, waar gaan ze dan wel open? Daar waar we al waren, ja, in de hemel. Dat, zo is dat nog net, want onze ogen belemmeren ons om de hemelse dingen te zien. En als deze ogen het echt dan niet meer doen, omdat het hele lichaam het niet meer doet, dan eindelijk zien wij waar we al die tijd al een plaats in namen, in de hemel zelf. Want wij zijn verlost van de dienstbaarheid der verderfenis. Laten we zeggen, deze keer Hebreeën hoofdstuk 2. Verlost van de heerschappij van de dood. Vrijgemaakt zijn we. En dan heb ik de meest belangrijke voor alle praktische doeleinden. Want dit was niet zo heel praktisch, lijkt mij. Of toch? Nou, weet ik niet. Maar we hebben er nog één voor het laatst bewaard. En dat is een heel praktische En schijnbaar, dan wel blijkbaar, dat is dat wij zijn verlost van de heerschappij van de wet. Want wie onder de wet leeft, is een slaaf van de wet. Dat heet dienstbaarheid. Het is eigenlijk enigszins een komische omstandigheid, dat daar waar men, ook als christenen bedoel ik, in het algemeen leeft onder de wet, of althans wat er voor door moet gaan voor de gelegenheid, daar begint men de christelijke bijeenkomst met de woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis hebt uitgeleid. Hetgeen blijkbaar in de praktijk toch niet het geval was, want anders zat men daar niet. Ach, dat is te kort door de bocht, neem me niet kwalijk, maar dat meen ik echt, maar toch, u weet wel, dan wordt er bezwaar aangetekend als iemand zoiets zegt, protest, edelachtbare, enzovoort, en dan zegt de edelachtbare, haal dat uit de notulen, tegen de griffier. En dan worden die woorden niet opgeschreven, maar dan zijn ze wel gezegd, zodat iedereen erover na kan denken, en daarom zei ik ze ook. Ik bedoel, wij als christenen zijn verlost van de heerschappij van de wet, en de heerschappij van de wet werd op voorhand uitgebeeld in de heerschappij van Egypte over dat volk Israël, over de kinderen Israëls, de Hebreeën, die bezig waren met het strijken van tichelen. Dat is wet, dat is wat wet is. Het strijken van tichelen. Nou ja, een andere keer trekken we hele bijeenkomsten vooruit om dat te demonstreren, want dat is de Bijbelse betekenis ervan. Dat is wat wet is. Slavenarbeid proberen de dingen glad te strijken. Dat is het strijken van tichelen is. Egaliseren, blank maken, want dat woord is het ook nog. Tichelen strijken, blank maken, glad maken. Dat is waar religie toch voor is, dat weet iedereen toch? Dat is wet. Doe niet dit, doe niet dat, doe zus en doe niet zo, enzovoorts. Want we moeten allemaal op elkaar gaan lijken en dezelfde robotten moeten wij worden. En ik hoor het de broeder nog zeggen, wiens naam ik gelukkig niet boven krijg, die bij de aanvang, bij de opening van het studiejaar van van de Evangelische Bijbelschool in Doorn in 1981, zei: dat is nou zo aardig, dan hebben we hier allemaal nieuwe studenten en die komen hier nu en als ze over 2-3 jaar hier vanaf komen, dan zijn nu allemaal ruwe stenen, maar dan zijn ze allemaal mooi glad gemaakt en dan is het door elkaar geurzeld zoals dat gaat met stenen in de peek. Ik heb het er niet zo lang uitgehouden daar, dat begrijpt u, want het ideaal bleek te zijn het verbeteren van de mens. Dat zal me nooit hebben toegegeven, maar dat is dan toch zo gezegd. Ze moeten allemaal gelijk worden van die mooie vlakke gepolijste ronde steentjes. Ja, dat is religie. Daar komt het op neer. Hoe meer mensen op elkaar lijken, hoe beter het is. Dat heet liberté, égalité en fraternité. Waarom dat in het Frans moet, leg ik je ook een andere keer uit. Want dan kom ik nog een paar keer terug hier, dat merkt u. Maar goed, dat moet allemaal hetzelfde worden. Het grote socialistische ideaal. Nou, het ideaal van Marx eigenlijk, maar toen maar. Maar dat is geen Bijbels ideaal. Echt niet. Kijk, waar we mee van doen hebben, is dat de mens, zeker de religieuze mens, een slaaf is van deze drie begrippen in elk geval. Van de dood, van de zonde. Je kunt nog net zeggen, daar kan nooit veel verschil tussen zijn, want bij de dood is het ook mis. En bij de zonde is het mis, want dat is wat het woord betekent. En zonde en dood zijn verwante begrippen. Als u het mij vraagt, is het in de praktijk zelfs volkomen hetzelfde, maar vooruit maar weer. Waarna wij krijgen het begrip wet en de vraag is, is dat dan ook hetzelfde? En mijn antwoord is, ja. Ik roep het niet meteen, maar ja. Maar met wet is het mis. Is er niks mis, waar zou je geen wet nodig hebben trouwens? En bovendien, je plaatst iets of iemand onder de wet en dan gaat het mis. Het is slavernij. Het zijn voorschriften, het zijn regels. En daarom gaat het mis. Vandaar het hele gedoe van de mensen die wetten maakt en regeltjes maakt enzovoort. Ja, dat kan nooit tot iets goeds leiden. Op korte termijn, op korte termijn. Dat is met kinderen ook. Die zeggen, op korte termijn hebben ze regels, maar dat groeit op en daarna gaat het fout. En dat is met alle wetten en regels zo. Elke maatschappij, elk koninkrijk, elk land, elke natie, die wordt gebaseerd op wetten en regels, gaat vanzelf ik wilde zeggen Filistijnen, maar ja, die gaan ook naar de Filistijnen, dus dat schiet ook niet op. Maar dat houdt vanzelf een keer op. En de grote idealen van Marx. In de Sovjet-Unie, waar is die gebleven? Ook alweer? Heel goed. Het verdwijnt vanzelf. Ja, en wat we in Nederland ooit in de loop der eeuwen hebben opgebouwd, dat verdwijnt ook vanzelf. Ook rijken, staten hebben niet het eeuwige leven. Die komen en gaan. Waar is trouwens het Romeinse Rijk gebleven? Even voor de aardigheid. Waar is het Romeinse Rijk gebleven? Het gaat allemaal naar de, waar het ook allemaal weer naartoe ging. Maar dan verdwijnt het wel, dat bedoel ik. Nou goed. Maar dat is wat wet doet, gaat ook mis. En de Bijbel leert, systematisch, dat wet zonde doet toenemen in plaats van dat het de zonde bestrijdt. Het idee is dat het de zonde bestrijdt, maar de praktische uitwerking is tegenovergesteld. Nou ja. En dat zei de Heer dus tegen de Joden, de waarheid zult gij uiteindelijk verstaan en die zal u vrijmaken. Dat klopt ook, want als ze de waarheid verstaan, dan zullen ze ooit met Christus worden wedergeboren, opgestaan om zo te zeggen. Dan zijn ze ontrokken aan de heerschappij van de dood, aan de heerschappij van de zonde en aan de heerschappij van de wet. Dan leven ze onder het nieuwe verbond. Dat is toch de oud-testamentische belofte van ooit een nieuw verbond enzovoorts. En die van vrijheid en die van ruimte. Die van, dat weten jullie op Urk ook natuurlijk, Rehoboth. Die van de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar de ruimte waarover dan gesproken wordt, is de ruimte van het nieuwe verbond. Levensruimte, vrijheid. Tegenover het oude verbond dat zijn beperkingen oplegt aan de mens en daarmee de mens gevangen neemt, opsluit in een klein hokje, want hij mag verder niks. Heb je dat nog? De waarheid zal u vrijmaken. En ze antwoordden hem en ze zeiden, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend en daarmee verklaren ze dat ze totaal geen historisch besef hebben. En dat het geschiedenisonderwijs toen ook al op een laag pitje stond. Daar heeft de duivel belang bij, dat we niet weten wat in het verleden gebeurd is. Want als je, want je weet uit het verleden ging alles mis. En je weet dus dat het alles wat vandaag gebeurt uiteindelijk ook mis zal gaan. Want l'histoire se répète, de geschiedenis herhaalt zich. En de resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de. Hoe was dat ook alweer? Weet jullie dat niet? De resultaten in het verleden behaalde resultaten zijn een garantie voor de te behalen resultaten in het heden of in de toekomst. Dat wil zeggen, het ging altijd mis, het zal nu ook misgaan en in de toekomst zal het ook misgaan. En mis is een ander woord voor zonde, behalve bij de Rooms-Katholieken. Maar mis is mis daarnaast. Volgens mij heb ik u dat vorige keer ook gezegd. Maar dat is lang geleden, want dat was in november. Maar toen maar. Mis is zonde. Dat heb u toch? Nou. Wij zijn Abraham's zaad, hebben nooit iemand gediend. Hoezo? Dat hele Jodendom is ontstaan in de ballingschap. Hoezo niemand gediend? Ze waren onderworpen aan de Babyloniërs. Ze waren door de Babyloniërs, door Nebukadnezar, weggevoerd in Babylonische ballingschap. En toen kwam het Medo-Persische Rijk, inderdaad. En toen is een deel van de Joden inderdaad teruggekeerd naar, laten we zeggen, Judea. En in zekere zin Galilea. En nog zowat, maar dat doet er nou niet toe. Enzovoort. En een ander groot deel bleef gewoon in de ballingschap in het Medo-Persische Rijk. Dat hoefde niet, dan mochten ze uit, maar dat deden ze niet. Ze bleven daar en werden daar vervolgd. In geschiedenis van Esther. Als u dat niet wist, geen nood. De Joden zelf weten het hier ook blijkbaar niet. We hebben nooit iemand gediend, zeggen ze. Wat een onzin. Ze zijn eeuwenlang tot in die dagen onderdrukt geworden en in die dagen door de Romeinen. Ze waren niet vrij. En ze hadden ergens een koning der Joden en die was van etnologisch, was het niet eens een Jood, was een Edomiet. De Idumeer, Herodes, weet je nog? En voor de rest hadden ze de stadhouder, Pilatus, van de Romeinse keizer. Hoezo? Wij zijn Abraham zaad, wij hebben nooit iemand gediend. Nou, echt wel. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? En dan zegt de Heer, voorwaar, zeg ik u, en ieder die de zonde doet, is een doulos, slaaf. Is een slaaf der zonde, is een gevangene daarvan. Het is dat u het weet. Eigenlijk is het, nee, het is een ziekte, min of meer, als u het een neurose wil noemen, misschien. Ik weet niet of u het, of u zondige ook een dwangneurose moet noemen. Maar misschien wel, dat lijkt mij toch een redelijke vergelijking. En daarna schrappen we die weer uit de notulen. Maar dan heb je weer wat om over na te denken. Toch? Er is niks aan te... Er gebeurt nou eenmaal. Zoals mensen niet kunnen ophouden met bepaalde dingen doen. Enzovoorts. Nou. En ieder die de zonde doet, die misdoet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwiglijk in het huis. De zoon, de erfgenaam van het huis, blijft er eeuwiglijk, in de normale betekenis van onbeperkt, onbegrensd. En de slaaf gaat er ooit een keer uit. En dus moet je door de zoon vrijgemaakt worden, vers 36... Want dan blijf je altijd. Maar dienstknechten, dat is personeel. Dat verdwijnt vanzelf een keer en het erft niet. Maar de zoon erft wel. En daarmee, met die woorden, ben ik... Staat het er niet bij? Nee, staat er niet bij. Ben ik in Galaten hoofdstuk 4 of zoiets. Waar die woorden staan van de dienstknecht zal niet erven, de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. Ismaël zal niet erven met Isaac. Ismaël was de zoon van de slavin en dus een slaaf die zou niet erven. Die moest weggestuurd worden, staat er. Zendt de dienstmaagd uit en haar zoon. En Isaac was de zoon van de vrije, van Sarah, en die zou erven. En dat haal ik niet uit zijn verband, dat staat er in dit verband. In verband met de kwestie van de wet en dus religie enzovoorts. Kortom, men zou vrijgemaakt moeten worden. De enige manier, let op, de enige manier om vrijgemaakt te worden, voordat u, dat u niet vergeet, is via de waarheid. Via dat woord dat de Heer onderwees en zei, als je daarbij blijft, dan word je naar waarheid, in waarheid, mijn discipelen. Dat kan altijd ook nog betekenen, dan word je discipelen van de waarheid. Het is erg zwak vertaald, maar dat zei ik u al. Dan zijt gij waarlijk mijn discipelen en dan en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Het accepteren, het kennen van de waarheid. Ik weet nooit goed hoe ik dat moet uitleggen. Ja, theoretisch is makkelijk genoeg, vind ik. In de praktijk ligt dat voor mensen wat moeilijker. Want ik heb gemerkt dat er heel wat mensen zijn, zoals ik, die hardleers zijn, die de waarheid wel kennen, maar die in de praktijk toch niet vrij zijn. en toch menen aan allerlei eisen te moeten voldoen. Ik moet toch dit en ik moet toch dat. En als die te moeilijk is, dan zeg ik, nou ja, ik mag niet dit en ik mag niet dat. En ik moet niet zus en ik moet niet zo. Heb je die nog? Beter kan ik het eigenlijk niet uitleggen. Die van, nou zijn we wel vrij en niet onder de wet, maar ik moet wel degelijk, enzovoorts. En als ik dan zondig en die regels, die wetten, die ideeën, die ethiek overtreed, dan heb ik schuldgevoel, dan moet ik dat beleiden tegenover de Heer weer, om er weer een beetje af te komen. En als ik dat niet doe, gaat het helemaal niet goed met me, enzovoorts. Want ja, een christen mag toch eigenlijk niet leven zoals ik het doe. Dat is niet helemaal goed en zo. Dan zeg ik, ja, dan heb je misschien de waarheid wel begrepen, maar je nog niet eigen gemaakt. Dan wordt het toch hoog tijd te leren dat je echt alles mag. En ik bedoel wat ik zeg. Dan zeg ik het nog een keer. Dan moet je echt leren dat je vrij bent en dat de inrichting van je leven, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Er is niemand die je daarbij zegt wat je moet doen of laten. Er staat niemand boven je. Je hebt geen hoofddeksel op. Al die godsdiensten dragen hoofddeksels, dat weet u. Allemaal. Maar wij niet, wij doen het niet. Wij doen het hoofddeksel af, namelijk als het over godsdienstige zaken gaat. Is u dat wel eens opgevallen? Nee, de dames niet, maar die zijn niet de norm namelijk, sorry. Maar nee, anders krijg ik daar toch straks opmerkingen over. Zeg het maar meteen, de norm is de mannen. En dat is waar 1 Korinthe 11 over gaat. Want men denkt dat 1 Korinthe 11 gaat over het hoofddeksel van de vrouw. Maar het is niet waar, het gaat over het hoofddeksel van de man. Dat er niet zou zijn. Lees het maar na. Ja, nu niet, want dan dat duurt te lang. Maar daar gaat het. Die profiteert of bidt met iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Daar gaat het over. En dat in tegenstelling tot al die religies die wat op het hoofd doen als ze iets religieus moeten doen. Hebben jullie dat nog? Dat is een bedekking, een macht heet dat. Dat is een metafoor, want de hoofddeksel is een beeld van het gezag waaronder men staat. En wij staan niet onder enig gezag, daarom wij ontbloten het hoofd. Dat is waar het over gaat. En dat moet je jezelf een keer eigen maken. Ik weet dat het moeilijk is. En daarna, dan komt er eerst de hele poos niks. En daarna pas realiseer je, ik ben vrij, ik ben een kind van God, ik kan met mijn leven doen wat ik wil, maar wat zal ik er nou eens mee doen? Nu ik alles mag. Hebben jullie dat? En dan is mijn advies, als u mij dat vraagt, nee, het hoeft niet, maar mijn advies is dat er ergens vacatures zijn. En mijn advies is dan Romeinen 12, dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want dat is uw logische, zo vertaal ik logikos, dat is uw logische religie. Als je het religie wil, dat is wat het is. En dan ben je echt vrij. Want ook je keuze om de Heer te dienen, die heb je in vrije, was een vrije keuze. Dat hoefde niet. Je bent er toen niet verplicht, dat is waar, je bent niet verplicht. Maar ja, als je niks met je leven wil doen, ja, dat is nou een beetje jammer. Dat is een boel jammer. Je hebt niet voor niks het leven gekregen. En de Heer heeft je niet voor niks vrijgekocht van de slavernij waarin je was. Oké, alle drie de slavernijen waarin je was. De bedoeling was dat je je vrijheid gebruikt om hem te dienen. En dat is niet verplicht. Dat is vrijheid. Dat is onder het nieuwe verband. Maar je krijgt er ook loon voor. En dus heet het, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Dat is christelijke ethiek. Staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u geen ander juk van dienstbaarheid, van slavernij opleggen enzovoorts. En zeker niet van de wet. Dan ben je vrij. Nou ja, dat is wat de Heer dus tegen de Joden zegt. En hij zegt, en ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En maar een slaaf die blijft niet, die erft niet. Maar iemand die vrij is, de zoon, die erft. Vers 36, indien dan de zoon des huizes u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij in waarheid, let op het woord waarheid, het is verzwakt tot een bijwoord, waarlijk, net als in vers 31, maar er staat een zelfstandig naamwoord, zult gij in waarheid of naar waarheid vrij zijn. Waarna alsnog ter discussie staat hoe vrij men is, namelijk ik weet dat gij Abraham zaad zijt, maar u weet dat het grootste deel, door de bank genomen, het grootste deel van de Arabische wereld eveneens Abraham zaad is, dat weet u toch? En of afstand van Ismaël, dat is Abraham zaad, of van Ketura, andere vrouw van Abraham. Er stammen nogal wat volken vanaf, dat is allemaal Abraham. Het is in het algemeen, zijn dat die Arabische volken, daar in die buurt zal ik maar zeggen, dat komt niet zo precies, dat is allemaal Abraham zaad. Maar hij zegt, ik weet dat gij Abraham zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. In ieder geval niet blijvend. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Dat wil zeggen, ze zouden wandelen, was de bedoeling, in de voetstappen des geloofs van Abraham. Die woorden leen ik even uit Romeinen hoofdstuk 4, meen ik. Even kijken of dat waar is, wat ik nu zeg. Ja, Romeinen 4. Waar staat in vers 11 dat Abraham halverwege het vers zou zijn een vader van allen die geloven, die ook nog in de vooruit zijn, dus onbesneden enzovoorts. En vers 12, en een vader der besnijdenis van degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk overigens nog steeds in de vooruit was, enzovoorts. En daarna krijg je het begrip erfrecht, erfgenaam der wereld, en wat dat was in vers 13. Maar het idee is, men zou een navolger zijn van Abraham. En Abraham is primair bekend, zeker via Nieuwtestamentische geschriften, als de vader aller gelovigen. Term uit, hier uit Romeinen 4, maar verder ook uit Galaten hoofdstuk 3, enzovoorts. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En Abraham is niet alleen de stamvader, maar ook het grote rolmodel van Israël en feitelijk voor allen die geloven, ook zelfs in de vooruit zijnde, om zo te zeggen. En dus, deze, ook als je van Abraham bent, volg dan het voorbeeld van Abraham. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Punt. Vers 39 van Johannes 8. Jezus zei tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Dit is tamelijk klassiek, het idee namelijk dat de verantwoordelijkheid die een mens eventueel heeft, ik kan ook zeggen de identiteit die een mens heeft reeds bij zijn geboorte, maar ook de daaruit voortvloeiende eventuele verantwoordelijkheid voortkomt uit zijn afkomst. Dit is Dit mag je niet meer zeggen tegenwoordig, al heel lang niet meer. Hebben wij afgeschaft. Want we hebben bedacht dat alle mensen bij hun geboorte gelijk zijn. In ieder geval wat hun rechten en plichten betreft. Er heeft iemand bedacht dat het zo zou moeten. Dat was in hoge mate een Fransman. Nou, niet alleen maar een Fransman, maar toch in hoge mate wel. Dat is de filosofie van Ruben, die het niet zo nauw neemt met zijn verantwoordelijkheden. En die wel wist dat hij de oudste was, maar die in de praktijk daar toch voor wegvluchtte. Namelijk voor de verantwoordelijkheid die dat met zich meebracht. Maar goed, dus dat kan ik ook niet hoeven zeggen, maar zo liggen die dingen wel. En wij mensen denken, nee, een mens is vrij, die begint pas bij zijn geboorte, dan wordt hij ingeschreven. We hebben trouwens net uitgevonden dat hij al begint als hij nog een embryo is, maar toen maar weer. Maar afijn, dat is een mens, en waar hij vandaan komt, dat hoeven ze niet te weten. Mensen worden dus ook tegenwoordig gemaakt in reageerbuisjes van een zaaddonor en een eidonor. En die worden dan bij wildvreemde vrouwen ingeplant, want die schijnen ze er toch bij nodig te hebben vooralsnog. En weet je veel wat, en dan komt zo'n kind ter wereld en die vraagt, wie ben ik? Ja, dan vraagt iedereen, wie ben ik? En gek genoeg gaan ze uiteindelijk toch zoeken naar wie dan die zaaddonor was en wie die eidonor was en wie die draagmoeder was en wie die pleegmoeder was. Want dan krijgen ze dan ook nog. Je kan het allemaal niet zo goed bijhouden. En dan komen ze tot de ontdekking dat ze met de broer getrouwd zijn. Maar dat wisten ze niet. Nou ja, dat komt in de beste families voor, moet ik u dat eerlijkheidshalve bij vertellen. Maar dat zal ik u ook verder wel besparen. Maar toe maar. Maar zo ligt het niet. De mens namelijk, naar Bijbelse maatstaven, is een product van voorgaande generaties. Dat mag ook consequenties hebben, zodat iemand als ene Willem, Alexander, met ontiegelijk veel titels en achternamen, die hij allemaal geërfd heeft, op grond van zijn geboorte dan toch geworden is koning der Nederlanden. Of hij daar blij mee is, dat weet ik niet. Of u er blij mee bent, weet ik ook niet. Maar het berust op afkomst. Dat is min of meer niet uitsluitend, maar het is min of meer genetisch bepaald. En iets dergelijks geldt altijd en overal. Dit heet conservatisme, dat is verboden, dat weet u, want dat is het heden bouwen op het verleden. Maar dat mag niet meer, wij moeten progressief zijn, wij moeten het heden bouwen op een toekomst die wij overigens niet hebben. Maar ja, dat is de moderne opvatting, dat weet u toch, hè? Daar wordt ons land op gebaseerd en Europa en wat het maar was in de hele wereld. Maar dan leg ik u een keer even andersom uit. Je kan ook het tegenovergestelde hebben. En dat is in ieder geval dichter bij de Bijbel, laat ik het zo zeggen dan. En de Heer zegt, als je van Abrahams kinderen bent, ja, dan zou je toch de werken van Abraham moeten doen. Maar ja. Maar in plaats daarvan zoekt gij mij te doden. Maar nu, dat wil zeggen 2000 jaar later. En inmiddels nog 2000 jaar later trouwens, maar vooruit. Maar nu zoekt gij mij te doden. Een mens, de Heer als mens. Een mens die u de waarheid gesproken heb, welke ik van God gehoord heb. Wat bedoel je? En begrijp je waar het over gaat? Waarom zoeken ze hem te doden? Vanwaar de vijandschap? Waar is de ruzie over? En als het oorlog wordt, waar gaat die dan eigenlijk om? Wat is het conflict? Nou ja, meestal weten we dat niet. Meestal gaat het alleen maar om macht. Dat weet u toch, het gaat om macht. Iemand zei om geld. Dan zeg ik hartelijk dank voor dit getuigenis, broeder. Maar het gaat om de macht. En als je geld hebt, heb je macht. Dus doe maar. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat om de waarheid. Dat is het conflict. En daar staan wij ook in, ook u en ik, vandaag. Dat kan niet anders, want wij zijn als wedergeboren mensen toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen, die geacht wordt te zijn, de gemeente Gods, die geacht wordt te zijn een huis, een pilaar, namelijk een vastigheid der waarheid. Een tempel, maar wat is de functie van de tempel ook alweer? En het antwoord is het woord Gods te bewaren. Symbolisch, doordat in de tempel de Ark des Verbonds bewaard werd en in het Ark des Verbonds werd bewaard de twee stenen tafelen, dat en niks anders. Staat zwart op wit in de Bijbel. Dat en niks anders, de twee stenen tafelen. Er is wat omheen, dat weet ik, maar het gaat in essentie om de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen, in de tempel. En voor zover wij een tempel zijn en u een tempel bent, of wij samen één tempel zijn, is nog steeds dezelfde waarheid. Wij zijn een tempel, niet omdat wij niet roken, maar wij zijn een... Ja, er zijn mensen die zeggen, je bent een tempel, dus dan mag je niet roken. Jemig. Is dat de wil van God voor je leven? Tjuh. Nou ja. Voor de goede orde, ik rook niet. In geen jaren meer. Dus, dat, is het dat u niet denkt, waar heeft die man het over? Over zijn eigen frustratie. Nee, dat is niet zo. Waar ik het over heb, is dat wij als tempel een belangrijke functie hebben. Want voor de rest, dit lichaam legt het toch af. Als je niet doodgaat van het een, ga je dood aan het ander. Je gaat namelijk dood aan de heerschappij van de dood, de heerschappij der verderfenis. Daar ga je dood aan. Aan zuur. Aan zuur. De dokter heeft mij uitgelegd dat je hebt zuur nodig, zuurstof nodig om je leven te blijven. Maar tegelijkertijd is het ongeveer het grootste vergif wat je hebben kunt. Je gaat eraan dood. Triest voor degene die in leven blijven doordat ze een fles zuurstof meenemen. Maar ik denk niet dat je erg lang hoeft te googlen om erachter te komen dat dat betekent dat je doodgaat. Binnen afzienbare tijd. Het dient het tot het tegenovergestelde. Als je geen zuurstof hebt, stik je. Maar als je wel zuurstof hebt, ga je aan dood. Dat is een vergif. Als je nou zegt, is er nou wat mis met de schepping? Zeggen, ja, maar daar hebben we toch al heel lang over nou. Dat is wat de dood is. Zuurdesem. Zonde. Wat het maar was. Enzovoort. Maar wij als gelovigen hebben de verantwoordelijkheid om de waarheid te bewaren. Omdat we een tempel zijn of omdat we priesters zijn. Want wat was de verantwoordelijkheid van de priester ook alweer? De lippen van de priester zullen het woord bewaren. Met dank aan, dit is geloof ik, ik denk dat het Malachi is waar het zo staat. Maar toen maar weer. Maar dat is wat het is. Dat is de verantwoordelijkheid van de priesters. Die hebben één huis, dat heet een tempel. Een priesterlijk huis. En ze zijn allemaal betrokken bij het bewaren, het handhaven, het bewaren. Het onderwijzen, jawel, van het woord van God. De waarheid. Hebben u dat nog? En daar gaat het in onze levens om. De waarheid. En dat kan je aan een politicus niet uitleggen, want die roept, wat is waarheid? En sommigen roepen, dat maken wij zelf al uit wat de waarheid is. En sommigen worden dus niet politicus, maar worden filosoof. Dat is een wijdverbreid beroep. Ik snap nooit wie die lui betaalt. Maar je komt soms de haverklap tegen. In de diverse programma's, op televisie en op de radio enzovoort. Interview. Zitten er zo'n clubje mensen bij elkaar. En als het even kan, zit er een theoloog bij. De tijd dat ze zich ethicus noemden, is inmiddels ook alweer achterhaald. Ze heten nou weer gewoon theologen. En daarnaast zit er dan een filosoof of een filosofe. Ook dat nog. Nee, dat is dan een vrouw, maar daar kijk ik niet eens naar. Dat is, nee, daar loop ik gewoon aan voorbij. Die moet ik al helemaal niet hebben. Als de gedachte moet worden, doe ik dat zelf wel. Maar toen maar weer. Heb je iets om over te struikelen? Vooruit mama, filosofen. Die maken zelf uit wat de waarheid is. Dat is wat ze doen. En al wat wij denken vandaag dat waarheid is, is uitgevonden door filosofen. Mensen die hun eigen wereldbeeld creëren en dan hebben ontdekt dat we een ozonlaag hebben. Heb je die ozonlaag wel eens gezien? Nee, ik ook niet. Maar er zit een gat in. Oh boy. Oh boy, how's that? Never mind, zeg ik dan altijd. Maar die komt ergens anders vandaan. En er zit er weer een gat in. En er heeft ook iemand uitgevonden dat dat komt door CO2. Maar als we dat niet hadden, dan hadden we geen tomaten. Want dan groeien die dingen niet zonder CO2. Dus ja, dus dan kan u kiezen, gat in de ozonlaag of een tomaat. Ik vind het zo'n onzin allemaal. Maar dat iemand bedenkt dat. En ik, vandaag geloof ik nog, ik weet niet wanneer het was, maar of kan u gisteren, zag ik nog een interview met mensen die zeggen, ja, en er werd gewoon, maakt u zich zorgen? Ja, dat toch eigenlijk wel, want het gaat om onze wereld, het gaat om onze planeet, ja. Ja, het is wel zorgwekkend. Ja, doet u er iets aan? Nee. Maar, ja, betalen, dat doen we automatisch. Als de bel gaat, zal ik maar zeggen, dan zoek je eerst je portemonnee op, toch? Of de, nou ja. Heb je dat niet dan? Nou ja. Dus toch maar weer. En wie heeft het allemaal bedacht? Filosofen. Er is geen enkel technisch bewijs voor al dat soort dingen. Kent iemand daar een of andere technisch natuurlijke wetenschappelijke verhandelingen over hoe dat in elkaar steekt, dat dat zo is? Niemand heeft dat. En ik hoorde iemand in alle ernst vertellen dat in de laatste 800.000 jaar het klimaat enzovoorts. De laatste 800.000 jaar het klimaat. Wie heeft 1000 jaar geleden. Oké, 100 jaar. Nou ja, 200. Wie heeft 1000 jaar geleden metingen verricht over de hele wereld over het klimaat? Wie heeft 800.000 jaar. Eerlijk waar, ik zweer het je. Want viel me op. Ik denk, hij zegt nog niet eens een miljard jaar. Dus 800.000 jaar geleden. Over het, wie heeft dat bijgehouden? U? Ik niet. Dus ja, hoe komen ze daarbij? In de middeleeuwen, wie heeft dat bij? Niemand toch? Maar ja, ze weten het hele verhaal over het wel. En het gaat falikant mis met deze planeet. Dan schiet ik ook altijd in de stuik van de lach. Want dit is de aarde, het is geen planeet. Planeten staan daar, boven. Staat in je handboek voor sterrenkunde voor beginners in 3 delen, maar staat al in deel 1, zal ik maar zeggen. Hè? Daar staat het al in. Planeten zijn dwaalsterren en die dwalen langs de hemel. En dit is de aarde, dat is geen planeet. Maar goed, weten die mensen veel? Maar het gaat ze toch niet om waarheid? Die hebben een eigen wereldbeeld, ook fysiek, jawel, gecreëerd. De waarheid, u weet toch wat de apostel Paulus in deel 1, brief nummer 1, hoofdstuk nummer 1 schrijft? Romeinen 1 vers 18. Die zegt dat God de wereld onder zijn oordeel heeft achtergelaten, heeft gebracht onder de toorn Gods, omdat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Men wil de waarheid niet. Toen hebben de vertalers het woordje als ertussen gevoegd. En ze hopen dat wij het lezen als indien. Dat hebben ze net niet aangedurfd, denk ik. Want daarmee leggen ze het vers naar een eenzijdig uit. Maar er staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over de goddeloosheid van de mens. Die de waarheid, niet als die of indien die, maar gewoon die, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de wereld waarin wij leven. Men wil de waarheid niet weten. Ik heb er wel voorbeelden van, maar als ik voorbeelden ga noemen, dan zegt u, die Aplinanen wilden dus ook een prooi van al die samenzweringstheorieën enzovoort. Dus ik ga dat maar niet doen. Bovendien zijn vaak dingen die ik ook niet kan controleren, dus laat maar zitten. Maar dat men de waarheid niet wil weten, ja. Soms denk ik, nou ja, dat is misschien wel lollig ook, want daarmee kom ik aan de kast dan weer. Met de waarheid. Voor als u de waarheid wel wil weten. De waarheid is in de Bijbel. En dat worden wij geacht te bewaren. En daar gaat de strijd over. En dat kan de wereld niet begrijpen. Die haalt zijn schouders op en zegt, maakt ons niks uit. Waarheid. Je moet hem, er zijn journalisten die zeggen dan, je moet een mooi verhaal niet bederven door de waarheid. Het verhaal hoeft niet waar te zijn als je maar een mooi verhaal hebt. En dat zijn nog journalisten. Want het gros van de boeken die gepubliceerd worden, ja, dat is fictie. En ik heb het niet over de hond, maar ik heb het over, het is iemand even bedacht. Het gaat niet over de waarheid. Dat hoeft ook niet. Want het is niet vermakelijk genoeg, of er houden mensen niet genoeg bezig. We moeten zo ver mogelijk vandaan blijven. En die lui, die eren we. Die lui, die verhalen kunnen bedenken en opschrijven. Dat zijn de literatoren, dat zijn halfgoden. Althans, sommigen zijn dat. Hoe heet die man ook weer met die Duitse naam die de hemel ontdekt had? Ik ben altijd zijn naam kwijt, maar laat me zitten. Hoe heet die man? Weet je dat niet meer? Die schrijven. Niet zo heel lang geleden overleden. Zeg maar. Weet ik veel. Die halfgod zal ik maar zeggen. Die kapsonusleier. Nou ja, goed. Ja. De ontdekking van de hemel. Google dat eens even. Hoe heette die man? Het is ook niet belangrijk hoe die heet natuurlijk. Want ja, het is allemaal verzonnen.
Ja, Nietzsche.
Je hebt er niks aan. Met die Duitse naam, joh. Dat weet ik niet. Harry, ja, Harry heet die. Hij zegt, zeg maar, Harry zegt die. Nou, meneer Harry dan. Molisch, ja. Het is allemaal bedacht. Allemaal flauwekul. Ja, die ook, ja. Maar dat ligt op een ander terrein. Want die hele economische wereld is natuurlijk ook allemaal virtueel. Hè? Nou, allemaal cijfers, getalletjes, staat niks tegenover. Maar dan zijn we bij Harry Mens. Doe nog eens Harry. Potter, ja. Heel goed. Ook allemaal bedacht. Nou ja. Huiswerk voor de volgende keer. Een lijstje met Harry's. Nou goed. Maar het gaat om de waarheid dus. Hè. Gij wilt mij doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt. De waarheid moet vermoord worden. Is het idee. De vijandschap tegenover Jezus van Nazareth, menselijkerwijs, niet alleen menselijkerwijs, maar in ieder geval menselijkerwijs gesproken, berust domweg daarop. Hij was hun vijand geworden, hun de waarheid zeggende. En de Heer zegt, Abraham deed dat niet. En als jullie kinderen van Abraham willen zijn, dan zou je dat ook niet doen. Hij zegt, gij, nou neemt de Heer het initiatief weer en zegt, gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Ik wacht even tot u die begrijpt. Ik weet niet of u dat weet, maar tot vandaag beschouwen de Joden, nou ja, de orthodoxen die het Jodendom serieus nemen, zij beschouwen Jezus van Nazareth als geboren uit hoererij. Uit een Joodse vrouw en een Romeinse soldaat. Niet uit de Heilige Geest, maar uit een Romeinse soldaat. Nou ja, ik heb moeite gewoon om die dingen te zeggen, maar dat is wel de officiële leer in die kringen. En je proeft dat hier ook. Ik hoef alleen maar de melodie van de zin anders te maken en te lezen. Wij zijn niet geboren uit hoererij. Zodat u vanzelf vraagt, wie dan wel, wie bedoelen zij? En dat lijkt me duidelijk. En dus Wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben een vader, namelijk God. Via Abraham gaan ze nog een stapje hoger. Per slot, het Joodse volk is toch Gods volk? Nou ja, volgens de Joden. En toen zei Jezus, want zo staat het er, Jezus dan zeide tot hem, indien God uw vader ware, dus ook een antwoord aan al diegenen die denken dat alle mensen van nature kinderen van God zijn, en dat alle mensen kinderen van één vader zijn, zij ontkennen de noodzaak van wedergeboorte daarmee en maken het kruis van Christus van geen enkele betekenis meer. Dat is het verhaal daarvan. Jezus dan zei tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan. Ik kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. En waarom kunnen ze zijn woord niet horen en waarom kennen zij zijn spraak niet? Omdat zij niet gericht zijn op de waarheid, geen belang hebben bij de waarheid. Ik heb het een Joodse rabbi ooit letterlijk horen zeggen, ik zag hem niet, want het was voor de radio, maar hij zei letterlijk, het gaat ons niet om de waarheid, die kennen wij niet. Het gaat ons om de traditie, om de leefregels, over hoe wij moeten leven. En de waarheid, ja, dat weten wij niet. Nou ja. En zo zijn er al meer die dat zeggen. Ik weet nog hoe ik schrok toen ik in de klas van meester Kokmeijer, dus toen was ik in de zesde klas van de lagere school, dat heet tegenwoordig groep 8 min of meer, werd ons uitgelegd door meester Kokmeijer, zaliger, toen nog niet, maar goed. Maar meester Kokmeijer legde ons uit dat in Oost-Europa, in de Sovjet-Unie, daar was waarheid, dat was het woord pravda voor de communistische krant, Pravda, waarheid. De waarheid was per definitie alles wat goed was voor de partij. En ik weet nog dat die opmerking zich bij mij vastzette en ik ben er nooit meer van afgekomen. Het voor mij volstrekt onbegrijpelijke idee dat als iets goed is ergens voor, dan is het de waarheid. En later heb ik begrepen dat het een normale gang van zaken is, niet maar in de Sovjet-Unie, maar in de hele wereld. Nee, ook in Nederland, overal. Waarheid, ja, dat is, als je er wat aan hebt, is het de waarheid. Ze vragen je of je gelovig bent, of religieus, of wat dan ook. Als je ja zegt, dan vragen ze vervolgens, en heb je er wat aan? Ben je er blij mee? En als je dan zegt ja, dan zeggen ze, nou, dat is mooi. En dan, einde van het gesprek. Dan is het jouw waarheid. Want filosofen hebben uitgedacht dat ieder mens zijn eigen waarheid heeft. Bij mij, dankzij meester Kokmeijer misschien wel, betekent dat ieder mens zijn eigen leugen heeft, zodat ze de woorden waarheid en leugen met elkaar zelfs verwisseld hebben. Zodat we nou helemaal niet meer weten wat waarheid en leugen is. Kunt u het nog volgen? Nee? Dat, mooi, dat was de bedoeling. Daar kan niemand mee volgen. Maar waarom kunnen zij zijn spraak niet verstaan, zijn woord niet horen? Hoe komt het dat de Joden in het algemeen verblind zijn? En hoe komt het dat heel wat christenen, die ken ik trouwens ook, dan ben ik ooit tegengekomen, die op zich bepaald niet onintelligent zijn, die een goed verstand hebben en soms wetenschappelijke titels dragen en zo, professor, dokter en weet ik veel, ingenieur en alles. En dan gaat het over bijbelse zaken, kerkelijke zaken, over hun godsdienst. En dan praten ze zo verschrikkelijk dom. Dan kan je niet eens een gesprek met ze voeren. Echt? En ik kan daar nooit over uit. Ik denk, dan zit ik tegenover een weldenkend mens. Daar moet je dan gesprek mee kunnen voeren. Dat kan helemaal niet. Want als het gaat over waarheid, ja, dat is hun ding niet. Maar het is dat wat ze zelf beredeneren kunnen. Of het met de feiten overeenkomt, dondert niet. Het gaat ze erom dat het overeenkomt met de ideeën die ze al hadden. Hun eigen rekenmodel. Hun eigen gemaakte wereldbeschouwing. En dat heette dan de grote denkers der mensheid. Maar bij mij is dat fictie. Dat zijn romanschrijvers. Dat is niet wetenschap. Dat verhaal over het milieu en de ondergang van de aarde, die daar het gevolg van is, van de CO2 en van de winden die wij dan van onze koeien laten enzovoort. En dat soort dingen. Daarom moeten we ze opeten, maar dat schijnt ook alweer niet goed te zijn. Maar we begrepen, dat is je rijkste fictie. Dat is, iemand heeft dat bedacht. Er is geen enkele grond voor. Vertel het me, laat het me weten. Ik kom dat niet tegen, ik zoek daar serieus wel naar. Nou, niet al te nadrukkelijk. Zij doen nadrukkelijk, laat ze me het dan vertellen, maar niemand is daar toen in staat. Dat weet iedereen toch, dat is toch algemeen bekend. En, nou, bij mij niet hoor. Ik weet van niks. Dat klopt niet, dat hele verhaal niet. Maar als het een of andere science fiction film was, een James Bond film of zo, of Star Wars of Harry Potter, dan denk ik, god, dat hebben ze leuk in elkaar gestoken. Een film maken over het weer en wat daarmee mis kan gaan. En hoe je het weer kunt beïnvloeden, het grote ideaal van de mensheid enzovoorts. Het is worden als God en de wereld in stand houden. En zorgen voor de wind en de regen en voor een gat in de ozonlaag, of juist niet, dat weet ik veel, dat soort dingen. Een bespottelijke wereld. Maar daar leven wij in. Zie? En er iets aan doen? Nee, je kan er niks aan doen. Dat is ook niet de bedoeling, daar hadden we het vorige keer over. De bedoeling is dat wij bij de waarheid blijven en de duivel wederstaan. Niet door de duivel te wederstaan, maar door ons aan God te onderwerpen. Want zo zijn we vorige keer ongeveer geëindigd, denk ik. Als ik me goed herinner. Maar lees verder. Waarom kent gij mijn spraak niet? Waarom kunt gij mijn woord niet horen? Wel, vers 44, daar staat waarom. Gij zijt uit de vader de duivel. Stammen ze er niet van Abraham af? Jawel, maar ze zijn geen navolgers van Abraham. Want het woord vader heeft niet alleen een biologische betekenis, maar een algemene. De vader is de oorsprong, de gever der dingen. De vader is ook de leraar. Vandaar de Tubal-Kain als vader van alle smeden en Jubal als vader van allen die, wat zijn ook alweer, de orgels maken geloof ik of zo, wat het maar was, enzovoort, vader. En vandaar dat Elia de vader was van Elisa, maar niet biologisch, enzovoort, die heb je toch, hè. En vandaar dat Saul de vader was van David, maar niet biologisch, maar in de zin van opvolging. Volging, dit is waar het hier ook over gaat. En dus, gij zijt uit die vader de duivel, want zij volgen de begeerten van hun vader. En die, vers 44, was een mensenmoorder van den beginnen. En dan kijk ik meteen in mijn lijstje van namen en titels van de duivel. Ja, het staat erin, een moordenaar. Mensenmoordenaar. Hoe lang is de duivel dat al? Dat weten we niet. Van den beginnen. Dat wil zeggen, daar was hij altijd al voor wat voor ons van belang is. Heb je dat? Hij was het niet altijd trouwens. Dat staat er hierna. Namelijk, er staat over hem, over dat hij in de waarheid niet is staande gebleven. Maar ik lees hem wel even verder met u. Nee, eerder in vers 44. Gij zijt uw vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van het beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Dat wil zeggen, hij begon in de waarheid zoals alles en iedereen officieel eigenlijk. En ook de hele schepping, maar hij is daar niet in staande gebleven. Dat wil zeggen, Hij is begonnen met de leugen, om zo te zeggen, en daarmee werd hij een mensenmoordenaar. Want de waarheid en leven zijn synonieme begrippen. Zonder waarheid geen leven. En daarom heet het Ik ben de weg. Johannes 14. De waarheid en het leven. En waar de waarheid vast ligt in het woord, heet het dus ook het woord des levens of het levende woord. Heb je dat nog? Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dan, het ging dus mis. En mis is zonde. Dat is wat zonde immers per definitie is. Maar hij is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. En dus is hij de leugenaar, dat staat er dan ook. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Ons woord is fictie. Hij spreekt uit zijn ego, uit zijn eigen. Dat betekent, hij heeft het zelf bedacht. Zodat de grote denkers der mensheid een voorbeeld hebben, een voorganger, een precedent, of was het een president? Nou, kan allebei. Maar ze hebben een voorbeeld, een rolmodel, dat is de duivel, de leugenaar van de beginnen. Hij spreekt uit zijn eigen. Want hij is leugenaar, dat woord een bestaat helemaal niet, hè? Want hij is leugenaar, namelijk de vader daarvan. Dat wil zeggen, hij is de uitvinder van de leugen. Hij is degene die zijn ideeën, de filosofen zeggen zijn waarheid, maar het goede woord is die zijn leugen gesteld heeft tegenover de waarheid van God en zijn woord. En dat spreekt de Heer over de dagen waarin hij leeft, maar er is tot op heden niks veranderd. Het hangt rechtstreeks samen met een wereld, een mensheid die in alle goddeloosheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, want de wereld ligt in de macht van de boze. De leugenaar. En dat was al zo toen de Heere God de mens formeerde uit het stof van de aardbodem. Dat was al een gevallen wereld. En dat is het dan. En daarna zijn niet alle vragen opgelost met betrekking tot de oorsprong daarvan, maar ze worden wel verder teruggeschoven en de hele kwestie ligt in ieder geval voor Adam. En dat is maar waar het om gaat. En bovendien, van den beginnen heeft de betekenis, dat heb ik u waarschijnlijk ook gezegd, heeft primair de betekenis van iets als in beginsel, principieel. Daar begint het verhaal bij, in de beginnen. En weet u wat er in de beginnen is bij het toneelspel? Als op het toneel, wereldtoneel, wat er in het begin is dan? Wel eens naar het theater geweest? Weet je wat er in het begin is? Het decor. De achtergrond. Waar tegen het hele verhaal zich afspeelt. Dat is het. Van de beginnen. En het Bijbelse verhaal in de praktijk. Ik zei in de praktijk, het Bijbelse verhaal, de Bijbelse geschiedenis in de praktijk gaat tegen dit decor, een zondige wereld. Ja, waar komt die vandaan? Ja, uit het water omhoog. Je had er beter kunnen blijven misschien, maar God in al zijn wijsheid heeft het beter gevonden om hem er toch even uit te halen voor een poosje. Een jaartje of 7000 naar ik aanneem. En daarop speelt zich het een en ander af. Dat is het toneel. Daar speelt zich het een en ander op af. Want God heeft iets te demonstreren. Theater. Daarom heet het ook hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u, enzovoorts. Het is een schouwtoneel. En wat gedemonstreerd wordt, is wat je ook doet met die oude schepping, en wat je er ook uithaalt en formeert, en wat je er ook van maakt, het gaat gegarandeerd fout. Het is een zondige wereld. En daarom moet hij weer verdwijnen. En wat God doet, is niet alleen dit demonstreren, maar tegelijkertijd wordt het zaad gelegd, en ik bedoel het nog letterlijk ook nog, maar wordt het zaad gelegd voor een nieuwe wereld die daar dan toch wel degelijk uit voort zou komen. Maar dat is door de inwerking van dat zaad der wedergeboorte. En ik vroeg het aan Petrus en die zei, dat is het woord van God. Het zaad der wedergeboorte. Maar dat woord, dat is datzelfde woord waarvan Johannes zegt, het is de waarheid. En daarom gaat daar de strijd over, over waarheid en leugen. Dat is het enige wat telt. Die hele gevallen wereld, dat komt door de leugen tegenover de waarheid. De waarheid, de realiteit, de werkelijke realiteit wordt ontkend. En dat is wat heel de wereld doet. Iemand zei, al die godsdiensten zijn hetzelfde eigenlijk, in wezen. Zeg ik, ja, dat klopt. Nee, ze zijn verschillend. Het zijn namelijk allemaal verschillende leugens. Maar dat is niet zo erg als ze maar doen wat ze doen moeten. Namelijk de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus ze zijn wel degelijk allemaal gelijk. En zelfs het christendom hoort dan in het rijtje thuis. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Men wil niet weten. En juist daar waar men weet en beter zou moeten weten, daar is die strijd tegen de waarheid ook het heftigst. En daarom zegt die predikant, wiens naam ik deze keer zal inslikken, die zegt, nee, het is niet echt gebeurd. Dat zijn maar verhalen. Dat hebben ze maar verzonnen in de loop der tijd, opdat wij er iets aan zouden kunnen leren. Het heeft een diepzinnige betekenis, maar het is niet echt waar. En niet alleen zei die dominee, nee, Jezus is natuurlijk niet opgestaan, hij kan natuurlijk niet. Hij kon trouwens ook niet over water lopen, maar daarom zei zelfs iemand als Weinreb, nee, Abraham heeft natuurlijk niet echt zo geleefd. Gaat om de, die noemde zich orthodox Joods. Het zijn maar, het zijn verhalen. Voor het Maas slik ik net op tijd in, want het vond het heel belangrijke verhalen. Maar ja. Als het niet echt gebeurd is, dan ben ik toch het grootste deel van het verhaal wel kwijt. En bovendien weet je dan nog niet waar het volk Israël vandaan komt. Als Abraham niet echt geleefd heeft. En waar komt dan een Joods volk vandaan? Hoe is dat dan ontstaan? Als Abraham niet echt geleefd heeft. En als de Heer zegt, ik ben de Heer uw God die uit Gitland het uitgeleid en het is nooit, heeft nooit plaatsgevonden. Dan heb je God toch tot leugenaar gemaakt of niet? En als dat de enige tekst was, nee, er zijn heel diverse bijbelboeken die de uittocht uit Egypte beschrijven met alle strop en eraan enzovoorts. Met vermelding van allerlei koningen, van allerlei omliggende rijken en alles. Hoezo is dat niet echt gebeurd? En als dat niet echt gebeurd is, ja, dan hoef je van de rest van de Bijbel ook niet aan, niks aan te trekken. En dat doet men in het algemeen dan uiteindelijk ook niet meer. Want als je vandaag nog gelooft in de Bijbel, dan weet u, dan ben je achterlijk. En over een poosje, dan ben je volslagen klankzinnig natuurlijk. Dan word je opgesloten. En er zijn landen genoeg in de loop der tijd geweest waar dat ook zo gebeurde. Is nog niet zo lang geleden, ook in Europa. Echt wel. Dus doe maar weer. Het is maar dat u weet waar het over gaat. Over de leugenaar van de beginnen. En de duivel die als leugenaar van de beginnen de vader is van de leugen. En daar waar de Heer kwam en de waarheid zei, geloofde men hem niet. Enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. En vervolgens beschuldigen ze hem van dat hij een demon heeft. Dat is in vers 48, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een demon, er staat niet duivel, en een demon hebt, dus daar komen we ook nog wel op terug, want demonen spelen inderdaad een belangrijke rol in het handhaven van de leugen, want zij zijn in hoge mate degenen, demonen zijn in hoge mate degenen die de mensheid beïnvloeden, inspireren enzovoorts. En hoewel de ouden, de Grieken en de Romeinen vervolgens ook, meenden dat die demonen ook wel dikwijls goed zijn, De Grieken dachten dat meer dan de Romeinen trouwens. Moet ik u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven deugt er geen een van? Net zo min als van de mensen trouwens. Daar hebben we het later over, want wij moeten het voordat we over demonen spreken eerst nog hebben over Jesaja 14 en over Ezechiël 28. Het is geen prettig onderwerp, maar het leert je dan toch in ieder geval hoezeer wij leven in een wereld die onderworpen is aan de boze. En hoezeer wij door de wereld en door al wat er in de wereld gebeurt, bedrogen worden. Ik zeg het u, men heeft daar geen belang bij de waarheid. En wie het zegt, ook met een Bijbel dicht en op een veel lager niveau, wie met de waarheid komt, die wordt meteen tegengesproken. Al was het, soms kan men het niet eens ontkennen, maar dan zegt men, ja, maar dat kan wel zo zijn, maar dat moet je niet zeggen. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat iemand tegen mij zei, een broeder, die zei, ja, dat kan er wel zo wezen, ik denk wel dat je gelijk hebt, maar dan moet je de mensen niet vertellen, want dan krijg je last mee. Waar gaat het dan in vredesnaam nog over? Over die strijd gaat het in werkelijkheid. Hè? Wij strijden niet voor een religie of zo, of voor ons eigen belang. Maar voor zover wij strijden zijn, is het om dat woord van God. En ik weet wel, dat woord van God vergaat nimmer meer. Maar voor zover wij een opdracht hebben, een taak hebben in dienst van God, voor zover de Heer zelf een werk doet in onze dagen, is het het bewaren van zijn woord en het trouw zijn daaraan. En als wij een voorbeeld moeten nemen aan Abraham, of een voorbeeld moeten nemen aan de Heer Jezus zelf, dat maakt geen verschil, dan is het altijd een voorbeeld nemen aan de trouw, aan de waarheid. En ik ben weer terecht bij wat ik u vorige keer ook heb voorgehouden. De Heer had een ontmoeting met de duivel. Die persoon, weet u nog, in Matthäus 4 en in Lucas 4, in de zogenaamde verzoeking in de woestijn. En de duivel zei van alles en het antwoord van de Heer was altijd, er staat geschreven. En dat is de waarheid. En die figuur, ja, dat is de leugenaar van de beginnen. De enige afweer die wij tegen hebben is, er staat geschreven. Vergaat de aarde binnenkort, er staat geschreven dat door hem alle dingen geschapen zijn, die in de hemel, die op de aarde zijn enzovoort, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus de wereld vergaat niet binnenkort. En voor zover de wereld toch zal vergaan, is het over meer dan 1000 jaar, want we moeten eerst op deze wereld nog krijgen een 1000-jarig rijk, of zoiets, of hoe dat maar heten mag. Dat zal. Enzovoort. Staat gewoon zwart op wit, maak je daar geen zorgen over. Het is een schepper die zijn schepping in stand houdt, omdat hij daar nog nog iets mee te verrekenen heeft. En nog een doel mee had en nog een plan moet ontwikkelen enzovoorts. En dat is het dan. En dat geldt voor zoveel dingen. Er staat geschreven. En of de Heer is opgestaan uit de dood, ja, dat staat geschreven. Of hij wederkomt, ja, staat geschreven. Of hij een koninkrijk op aarde zal oprichten, ja, dat van Adam en dat van David uit die lijn zal hij hier op aarde vestigen in Jeruzalem enzovoorts. Zal hij Israël ooit terugverzamelen, alle stammen? Jazeker, want het staat zwart op wit in de Bijbel. Het staat geschreven. En als je één keer tot geloof gekomen bent in onze dagen, kun je dat, en je bent wedergeboren, kan je dat leven dan nog kwijtraken? Nee. Maar dat is de aardigheid van eeuwig leven, dat heet zo, omdat je het niet kunt kwijtraken. Staat geschreven, enzovoorts. Zullen wij het dodenrijk zien? Echt niet. En dus, bedoel maar, dat staat zwart op wit in de Bijbel. Of je dat pruimt, of je dat in kunt inpassen in je eigen wereldbeschouwing. Ja hoor eens, dat moet je gewoon vergeten. Dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is, is wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Zodra je daarvan afwijkt, handel je in overeenstemming met de leugenaar van de beginnen. Ik had nog een paar sterke in gedachten, maar ja, die vertel ik maar even niet. Verandert toch niks mee. En bovendien is het de hoogste tijd. En zullen wij de Heer danken ook voor deze bijeenkomst en deze woorden. Hemelse Vader, wij willen u recht hartelijk dank zeggen dat wij u mogen kennen en steeds meer mogen leren kennen en mogen beseffen dat de strijd waaronder de wereld gebukt gaat, die zoveel dood en verderf ook in de praktijk gebracht heeft, dat het een strijd is op leven en dood, maar dat het een strijd is ook van de waarheid tegenover de leugen. Van licht tegen duisternis. Van kennis tegenover onwetendheid. Van leven in gemeenschap met u tegenover de eeuwige dood. En we danken u dat wij dat woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid, ooit mochten horen. Dat we in alle vrijmoedigheid tot u mochten komen om te drinken van het water des levens, om niet dat u door genade ons geboden hebt. Wij danken u voor het grote voorrecht uw kinderen te mogen zijn onderweg naar onze zoonstelling, want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd. En we danken u ook dat we mogen verstaan dat deze wereld de onze niet is, maar dat we hem ook niet hoeven te bestrijden, maar integendeel dat we zouden blijven staan in uw waarheid en daarmee in de genade en in de vrijheid waarin u ons gesteld hebt, opdat we u zouden dienen door slechts ons te laten onderwijzen door uw woord en niet door het woord van al die mensen of van de duivel zelf. Maar dat woord in onze harten zouden laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Want dat hebben wij in dat woord zo gelezen. En daarom, Vader, daarom waren wij hier, rondom uw woord. En daarmee rondom uzelf. Rond u, die het licht bent en de waarheid. En daarom ook hebben we alle vrijmoedigheid om na deze uiteenzetting om tot u te komen en tot u te zeggen, Heer, hier zijn wij, wij willen u dienen. Nu u ons in de vrijheid geplaatst hebt. Opdat we zouden wandelen in dat licht van uw nieuwe verbond. En zouden staan en wandelen in de waarheid van dat nieuwe verbond. En dat tot eer van uw naam. En in de verwachting dat u ons daarvoor inderdaad belonen zult. Namelijk met die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet op grond van dat we menen daarop recht te hebben, maar omdat we deze dingen leren uit dit woord der waarheid. Vader, wij dragen onszelf aan u op en vragen u, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen. Thank you.